Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Psalm 25, het vierde vers. Heere, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 25. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit Genesis, het 44ste hoofdstuk, de eerste 17 verzen. Wij noemden Genesis 44 te beginnen met vers 1 en te lezen tot en met vers 17. Vooraf zal u worden gelezen uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 12, waarna we zingen met psalm 17, vers 3.
Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, met schades van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Lezen we samen Genesis 44, te beginnen vanaf het eerste vers. En hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat ze kunnen dragen, en leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, den zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, hetwelk hij gesproken had. Des morgens, als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Zij zijn ter stad uitgegaan, en ze waren niet ver gekomen als Jozef tot degene die over zijn huis was, zeide: maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. En zij zeiden tot hem: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding doen zouden. Zie, het geld dat wij in de mond onze zakker vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uws heren zilver of goud stelen? Bij wien van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterve. En ook zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. En hij zeide: dit zijn nu ook al zo naar uw woorden. Bij wien hij gevonden wordt, die zijn mijn slaaf. Maar gij lieden zult onschuldig zijn. En zij haasten en een iegelijk zette zijn zak af op de aarde. En een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende van de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen. En ieder man laadde zijn ezel op. En zij keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeders in het huis van Jozef. Want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: waar daad is dit dat gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns Heere slaven, zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide: het zij verre van mij zulks te doen, de man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Toch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader.
Gemeente, wij zingen met Psalm 9, de verzen 1, 4, 7 en 8. Psalm 9, vers 1: ik zal met al mijn hart de Heer, vers 4, want naar uw allerheiligst recht. Vers 7: neen, dwaas, uw hoop zal ras vergaan. En 8: hij zelf zal aan het wereld rond. En wat er verder volgt, 1, 4. 7 en 8 van Psalm 9 tijdens het zingen wordt er niet gecollecteerd. De collecten straks bij de uitgang zijn bestemd voor diaconie en kerk. Gemeente, we bedienen u Gods onfeilbaar woord vanuit het voorgelezen schriftgedeelte en ik lees alleen het middelste gedeelte van het 16e vers uit Genesis 44. Genesis 44, 16, midden. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Het gaat over gevonden vanavond. En we horen van de gevonden broers. En dat lezen we met name in de eerste vijf versen. De gevonden broers, dan de gevonden beker. In de versen 6 tot en met 13, de gevonden beker. En als derde de gevonden boosheid. Met name de versen 14 tot en met 16. Gevonden, de gevonden broers, de gevonden beker, de gevonden boosheid. Gemeente, als kinderen van Adam, nakomelingen, kiezen wij na Genesis 3 altijd een doodlopende weg. En de kinderen in de kerk weten hoe dat afloopt. Je hebt dat bordje wel zien staan als je zo'n straat inrijdt, doodlopend voor alle verkeer. En je gaat toch verder. Nou, dan loopt het vast. En er is maar één weg. Eén weg. Eén weg blijft er over en dat is de weg terug. De weg van omkeer, van wederkeer, de weg van bekering in het leven der genade. Het is zo'n wonder als die weg er nog is. Beseft u dat, gemeente? Die weg is er nog. Het is nog het heden der genade. Het is nog de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Die weg is er nog. En op die weg vinden we vanavond de broers van Jozef. Vorige keer hebben we ze achtergelaten in de eetzaal met die drie gedekte tafels. Weet u het nog? Jozef apart. En dan die broers apart. En die hovelingen apart. En die broers zaten precies op volgorde van leeftijd. Eén plekje werd er gemist. Jozefs eigen plekje aan die tafel. Maar op uw volgorde van leeftijd hebben ze aangezeten. En wat moet dat een wonder geweest zijn. Toen ze elkaar als uit de hand van de Heere weer hadden ontvangen. En Simeon er ook bij was. En tegelijk, ze kennen Jozef niet. Ik noemde u vorige keer Spurgeon. Doe het nog maar een keertje. Alles sprak, ik ben Jozef. Maar ze kenden hem niet. En evenzo, zegt de prins der predikers Spurgeon, wordt Jezus niet tegenstaande al zijn daden der liefde door niemand ontdekt, voordat hij zichzelf openbaart door zijn geest. En dan schrijft Spurgeon over Christus als die verborgen persoon. En dat door onze zonde. En hij zegt, en nooit zal hij ontdekt worden, als hij zich niet zelf door zijn geest openbaart. Alles spreekt van Jozef. En de liefde van Jozef, en de overvloed van Jozef, en de macht van Jozef. Maar niemand zal hem kennen, zonder dat hij zich openbaart. Gemeente, ben je daar nou om verlegen? Dat nou die meerdere Jozef, Jezus, zich openbaart door zijn geest. Dat doet hij op zijn tijd, niet onze tijd. Dat doet hij meestentijds na een lange en bange zwerftocht. Dat wil hij nou doen. Als je op zo'n doodlopende weg zit en je bent omgekeerd en je gaat die weg weer terug om te komen op de knieën als een arme verloren zondaar. Die 11 broers die hebben gegeten en gedronken. Wat zal dat gesmaakt hebben, jongens en meisjes? Ze hebben weken, misschien wel maanden, heel zuinigjes aan moeten doen. Want het eten was schaars en er groeide niets. Buiten Egypte was honger en gebrek. En nu kregen ze overvloed en het werd hen maar voorgezet. En ze hebben gegeten en gedronken en ze waren vrolijk. En dan krijgen ze 's avonds zelfs een slaapplaats in Jozefs huis. En ondertussen klinkt voor die broers verborgen een bevel. We hebben het samen gelezen en hij gebood degene die over zijn huis was. We zullen hem vanavond de huismeester maar weer noemen. Zeggende, vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat ze zullen kunnen dragen. En leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, zult geleggen in de mond van de zak des kleinsten, met het geld van zijn koren. En hij deed die huismeester naar Jozefs woord, terwijl hij gesproken had. Mijn zilveren kostbare beker moet tussen het koren van Benjamin's zak worden gestopt. Waarom toch, Jozef? Gemeente, die beker is niet willekeurig. Het was een heel persoonlijk gebruiksvoorwerp bij de Egyptenaren. Zoals velen op het werk ook een eigen koffiebeker zullen hebben. Maar bij de Egyptenaren werd zo'n beker ook gebruikt voor waarzeggerij, voor toverij. Het is ook het beeld van de eigenaar, gevuld met gunst of met toorn, Psalm 23, mijn beker, mijn leven is overvloeiende. Iemands beker stelen was zoveel als zijn leven stelen. Dat hadden de broers gedaan. Ze hadden Jozefs leven gestolen en hem als slaaf verkocht. En nu zit die beker van Jozef in de zak van Benjamin. En ze weten het niet. Waarom doet Jozef dat nou? De vraag is wel gesteld, is dat eigenlijk wel eerlijk? Mag dat zomaar? Calvijn die weegt die vraag. En die weegt die vraag. En nog eens een keer. Maar gemeente, Jozef is zijn broers aan het beproeven. De eerste keer was de proef op de som de eis om Benjamin mee te brengen. En jongens en meisjes, als Benjamin meekwam, dan was dat het zekere bewijs dat vader Jacob enig vertrouwen in zijn zoons had gekregen. Dat het vlak lag tussen die broers en Benjamin. Dat niet die vreselijke afgunst die ze hadden tegen hem gevonden werd onder de broers zoals vroeger. Met spanning heeft Jozef gewacht. Het heeft lang geduurd. Ze hebben het lang uitgezocht. Maar ze kwamen. Allemaal. En ze waren weer verenigd. En die tweede keer had Jozef zijn broers beproefd bij de maaltijd. Weten we het nog? En toen had Benjamin 5 keer zoveel gekregen als de anderen. Wat zou Jozef gespeurd hebben? Of die iets van de afgunst, die oude jaloezie die de broers vervulden destijds. Of die er nog was, ze hadden hem meester dromer genoemd. Ze hadden hem gehaat vanwege de veelvervige rok, omdat vader Jacob hem bevoordeelde. En hij heeft nauwlettend gezien. Maar er was niets meer te bespeuren van die oude jaloezie. Van die vuile karaktertrek die er als ingeslopen was. En die afgunst die zich keerde tegen hem. En dan komt de derde beproeving en dat is de zwaarste. Zullen ze nu Benjamin laten vallen? Zullen ze nu het lievelingetje van vader Jacob, de laatste zoon van Rachel, net als hem haten? Of is er wat veranderd bij die broers? Daar gaat het eigenlijk om. Een gemeente, dan denk ik niet dat het onterecht was wat hij deed. Al is het wel een zware weg. Zoals de Heere een zondaar niet zomaar bekeert, maar menigmaal. Na een diepe weg, Spurgeon, iets doet ervaren van die meerdere Jozef. Misschien zijn die broers de volgende morgen, die daar niets van wisten, wel zingend vertrokken. Heel vroeg, dat hebben we gelezen. Verzadigd en verkwikt, voltallig, voor zover zij het kunnen bekijken. De ezels geladen met het kostelijke graan op weg naar huis. De jongens en meisjes, Simeon is er weer bij, wat zal het een vreugde gegeven hebben. En Benjamin heeft misschien naast Juda gereden. En zo gaan ze terug naar vader Jacob, die in spanning thuis ongetwijfeld aan het wachten is. Maar ze komen niet ver. want ze worden gevonden. Jozef heeft zijn maatregelen genomen op weg naar het thuisland. En dan staat er, ze zijn ter stad uitgegaan, de stad onvermoedelijk. Gozen, ze waren niet ver gekomen als Jozef tot degene die over zijn huis was zeiden, maak u op, jaag die mannen achterna. En als ge hen zult achterhaald hebben, zo zult ge tot hen zeggen, waarom hebt ge kwaad vergoed vergolden? Is het deze niet? Dit is de kwaal waaruit mijn Heer dringt en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal. Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. Ze worden gevonden. Ze worden stilgezet. Die voorspoedige thuisreis wordt afgebroken. Gemeente, bent u ook al eens stilgezet? Dat doet de Heere. Niet uit lust tot plagen. Dan moeten we niet eens in die waarom vraag stellen. Maar dat is tot uw nut. Al is dat soms zo'n zware, moeilijke weg. Zoals we het ook hier horen. Breng bij onze tweede gedachte de gevonden beker. Daar staat die huismeester van Safnat Paanea. Boos staan zijn ogen. Bars klinkt zijn stem. Waarom hebben jullie kwaad voor goed vergolden? Waarom hebben jullie dit gedaan? Dan zijn ze werkelijk verbaasd. En ze zeiden tot hem, waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Verontwaardiging klinkt erin door. Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding zouden doen. Zulke dingen? Nee, dat doen wij niet. Dat doen wij niet. Nee, natuurlijk niet. Hoe kun je dat nou toch bedenken? Zie het geld dat we in de mond onze zakken vonden. Hebben we tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uw heren zilver of goud stelen? We zijn zo vroom. We hebben zelfs het geld wat weer in onze zak was, per ongeluk waarschijnlijk, hebben we er weer ingedaan en extra meegebracht. Wat zijn ze toch vroom. Hebt u ook nog altijd van zulke gedachten van uzelf? Waar kun je vroom zijn, gemeente? Waar kun je vroom zijn? En waar kun je grote woorden spreken? Ze zijn er zo van overtuigd dat ze hele grote woorden spreken. Bij de welke van uw knechten hij gevonden zal worden. Dat hij sterven. En ook zullen wij, mijn Heer, tot slaven. De dader, die mag onmiddellijk geëxecuteerd worden. Die moet sterven. Die krijgt de doodstraf. En wij zullen allemaal slaven zijn. En in de Bijbel, dat weet u wel, een slaaf. Jongens en meisjes, dan ga je, net als Jozef, hè, in een vreselijke kuil, met een vreselijk leven tegemoet, waar je nooit meer uit zult komen, waar je vermoedelijk altijd zal blijven, waar je zware last moet, werk moet doen op het land of anderszins. Ze zijn zo overtuigd. Waar kunnen mensen overtuigd zijn, hè? Van hun vroomheid. Dan kunnen mensen overtuigd zijn van hun bekering. Je hoeft me niet af te pakken, nee. Dat kunnen wij ook niet, hè. Wat kunnen mensen hoog staan met zichzelf? Wat kunnen ze zich verheffen? Wat kunnen ze? Heb ik het over u? Gemeente, wat kunnen wij dwaas zijn? Daar staan die broers. Zulke dingen. Hoe kun je ons daar nou van bedenken? Staat u nog zo hoog met uzelf? Het is niet zo'n best teken. Kom, die broers zijn zich van geen kwaad bewust. En deze zonde hebben ze niet gedaan, nee, dat is waar. Maar ze zijn nooit gebracht. En dan gaat de Heere ze nou brengen. Door zijn geest, op dat plekje. Waar nou elk mens gebracht wordt. Die echt door God bearbeid wordt. Dat kun je weten, gemeente, dat kun je weten. Die komt aan de grond. Zonder dat wonder loop je als een fariseer rond in het kerkelijk Jeruzalem, fier en ongebroken, met je sterke geloof. Maar, toen mij Gods geest, zingt McJane, aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd heel dat vrome leventje van me. Een wegwerpelijk kleed. Die huismeester die zwakt de straf wat af. Is u dat ook opgevallen? En die zegt, nee, alleen de dief. Bij wie de beker gevonden zal worden. Die moet mee als slaaf. Die krijgt niet de doodstraf, die is slaaf. De anderen zijn vrij van straf. En die mogen naar huis. Eentje, de dader, die wordt gegrepen. De anderen kunnen vertrekken. Die mogen naar huis. En dan zetten ze haastig, zo staat het er in de schriften, hun zware korenzak op de grond. Daar zit iets in van dit opschieten, jongens. Hoe eerder dit incident voorbij is, hoe beter. Want thuis, vergeten we het niet. Kinderen in de kerk, wie wachten daar nou? Ja, daar wachten hongerige kinderen. Daar wachten hongerige kleinkinderen. Daar wachten hongerige echtgenotes. En daar wacht een gespannen vader. En dan gaat hij huismeester zoeken. Hij begint bij de oudste, Ruben. De kanttekenaar schrijft, dit deed hij alwillens om hen te langer in pijn en te meer buiten bedenken te houden. Want hij wist wel in wiens zak de beker was, want hij had hem zelf daarin gedaan. Het is om ze te ontdekken. En dat gaat pijnlijk langzaam. Maar is dat nou toch goed voor gemeente? We zullen weten dat we zondig zijn. Dat gaat de Heer leren. Maar willen we niet, hè? Het liefst willen we verdoofd worden. Jongens en meisjes bij de tandarts. Het liefst maar een verdoofd. Dan voel je het niet, hè? Als de Heer nou een mens gaat ontdekken. Dat is niet uit lust tot plagen. Maar dat is zo nodig. Opdat een zondaar zou weten uit wat voor nood en dood die ellendige zondaar verlost wordt. Dat is zo nuttig, gemeente. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het gaat zo langzaam. Mag ik het proberen voor te stellen? Eerst Ruben. Ze hebben gezegd, zoiets? Nee, dat doen wij niet. Zou Ruben er echt te goed voor zijn, gemeente? Hij heeft eens de vrouw van zijn vader, Bilha, heeft hij misbruikt. Hij heeft mijn bed beklommen, zal Jacob straks laten zeggen. En nu een bekertje stelen? Nee, zoiets doe je niet, daar ben je veel te goed voor. Gemeente, zou die man dat gevoeld hebben? Toen ze aan het graven waren in zijn zak, als het ware aan het graven in zijn leven, zou die het gevoeld hebben? En dan komen ze bij de zak van Simeon en laten we Levi er maar bij nemen. Ze hebben een massamoord bij Sichem begaan. Ze hebben de mannen koelbloedig vermoord. Ze hebben de vrouwen meegenomen en de kinderen. Een bekertje stelen? Nee, dat doe je niet. Voelt u hoe dwaas het is? Bent u zo ontdekt, gemeente? Aan dat doodsbestaan dat zo goddeloos is als dat u groot bent. Wat zo doortrapt is in gedachten. Woorden en werken. En dan Juda. Hij kreeg eens lust in een hoer. Ze smerig om te vertellen. Het was zijn schoondochter Tamar. En hij stelde voor. Hij had het voorgesteld om zijn broer te verkopen aan de Midianieten. Maar een beker stelen? Nee, dat doe je niet. Hoe kan je dat nou van me denken? De broers denken nog steeds dat ze niet zo slecht zijn. Dat er dingen zijn die ze nooit zullen doen. Gemeente, die broers, die moeten Jozef leren kennen. Maar ze zullen eerst zichzelf leren kennen. Zo werkt de Heere. Ze moeten Jozef leren kennen. Maar ze moeten eerst zichzelf leren kennen. En dat doet Jozef in zo'n pijnlijke weg. En dat doet nou die meerdere Jozef. In zo'n pijnlijke weg. Maar het is zo nodig. En dan volgt de zak van Dan. En van Naftali. We weten niet zoveel van die jongens. Nou ja, later zullen we er wat van horen. En van Gad. En van Aser. De spanning zal weggezakt zijn. Zie je wel? Uw knechten zijn vroom. Het zij verre van uw knechten. Dat zij zodanig een ding zouden doen. Zo slecht zijn wij niet. Issachar. Zebulon, nou gelukkig ook niet. Nou, dan kunnen ze hun ezels wel weer opladen, want die lieve Benjamin, die doet zoiets al helemaal niet. En dan die rauwe kreet. En dan die rauwe kreet. Hier is die. Hier is die. Zie je nou wel, stelletje bedriegers. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. En gemeente, dan is dat zo wonderlijk. Dan verstommen ze. En dan één voor één gaat het hoofd naar beneden. En zo handelt de Heer nou met zondaren die hij zalig gaat maken. Hebt u dat ook geleerd? Misschien had je lange tijd de Heer niet nodig. En voor in een weekdienst ook niet nodig. Je was vroom, oppervlakkig. Of je had jezelf bekeerd zonder dat je iets van dat Godswerk kende. Wat is de Heer goed als er nou honger in je leven kwam. Bent u daarom gekomen vanavond? Dat er gebrek in je leven komt. Of misschien dat u wel zo lang hongert. En weet, ik sta voor eigen rekening. Ik kan niet sterven. En wat een wonder als de Heer in je leven kwam. Als je een hongerig hart hebt gekregen. En als je weet, ik kan er niet van leven. En als je uitgaat, ook naar Gods huis, naar de binnenkamer. Dat is een ontdekking, gemeente. Toen je met je lege zak op pad moest. Ja, je kon wel rammelen met je kopergeld. Maar het was een lege zak waarmee je naar de korenschuur toe ging. Toen je beproefd werd. Het was een wonder als misschien je zak wel eens gevuld werd om van te leven. Maar je ging ook leren dat het weer opraapte. Dat het weer opraakte. Kom, weten we het. Misschien dat er zijn die zo konden leven van die weldaden. Dat je wel eens een graantje mee mocht pikken. Dat je wel eens wat aarde mocht oprapen. Dat het woord van God je wel eens aansprak. En je wel eens toesprak. En je wel eens bemoedigde. En je wel eens vertroostte. Dat je wel eens kon zingen. En hoor eens vanavond. Nou is alles wat die broers hebben ontvangen tot nu toe. Waarbij ze in leven gebleven zijn. Dat is allemaal van Jozef. En als nou de Heere zondaren ook in zijn huis wel eens onderwijs geeft, of thuis in het meeluisteren, dan is het allemaal van hem die het brood des levens is. Dan komt het van die Zafnat Paanea, de behouder des levens, Jezus Christus. Maar alles raakt weer op, hè. Want het zijn wel de gaven van Jezus. Maar het is Jezus zelf niet. En het moet naar hem toe. En nu hebben ze al, hoe lang zouden ze nu geleefd hebben van het koren van Jozef? Maar ze kennen hem niet, gemeente. Ze kennen hem niet. Ze hebben al veel ontvangen. Ze zijn in het koophuis geweest, zegt de verklaarder. Ze zijn in het korenhuis geweest. Ze zijn in de eetzaal geweest. Maar ze kennen Jozef niet. Wat ligt er nog tussen? Nou moeten ze naar het rechthuis. Dan moeten ze alles verliezen. De bekende hervormde dominee J. van Sliedrecht schrijft in dat prachtige boek Kruis en Kroon. Dit onderwijs. Vallen onder Gods recht. En leren belijden dat er alleen behoudenis is in Jezus Christus. In een doodlopende weg. Dus niet met je lippen belijden, maar dat leren in een doodlopende weg. Dat herhaalt de Bijbel keer op keer. En dan noemt hij die bekende voorbeelden heel kort. God liet zijn volk vastlopen voor de Rode Zee. Kinderen in de kerk, je kent het beeld wel, hè. Links en rechts, voor en achter, aan alle kanten liep het vast. Bergen aan weerszijden, de zee voor. Een diepe zee waar je niet doorheen kon waden. En achter je de Egyptenaren, de strijdwagens van de farao. En dan moesten ze hun voeten zetten. In de dood, als in de dood. Onder die geheven staf. En zo mochten ze zinken in Gods armen. En droogvoets werden ze daardoor geleid. De Heere liet David vastlopen in Ziklag. Alles geroofd. En alles verbrand. Had niks meer over. En toen alle hoop hem gans ontviel. En niemand zorgde voor zijn ziel toen hij niet meer kon bogen op zijn wijsheid en op zijn list. Toen zakte hij door zichzelf heen. En kwam hij terecht bij de God van het woord. En David sterkte zich in de Heere zijn God. Die zaligmaker in het Nieuwe Testament liet die Canaanese vrouw vastlopen. Hij leek haar weg te stoten als een hondeke. Maar ze boog eronder. Ja, heren, doch ook de hondeken ze eten van de kruimels die er vallen van de tafel van de heren. En toen ging hij zich openbaren. Vrouw, groot is uw geloof. Ja, Iris. Kinderen in de kerk, hij liep helemaal vast. Hij dacht dat hij de zaligmaker mee kon nemen naar zijn huis. Het kwam goed. Maar de zaligmaker liet zich ophouden door een vrouw die met haar nood tot de meester kwam. En zijn laatste restje hoop vervloog toen de doodstijding hem bereikte. Dochtertje is gestorven. En toen kwam het reddende woord. Vrees niet. Geloof alleenlijk. Gemeente, is nou vastgelopen in je leven? Ben je nou vastgelopen in je goede werken? En in je zogenaamde mogelijkheden? Zink je ook weg in de golven van je ongerechtigheid? En kun je jezelf niet meer rechtvaardigen? Kom, kinderen des Heren, zo is het toch gegaan. In alle verschillende levensleidingen. Dit is het kenmerk, het loopt vast. Je komt aan een einde. Onder Gods veroordelende wet. En toch is zo'n wonder. Want als die broers nou nog hetzelfde hart hadden als 22 jaar ongeveer daarvoor, dan zouden ze gezegd hebben: Benjamin, wat val je ons toch tegen? Het is je eigen schuld, wij gaan naar huis. We hebben ook de zorg voor onze gezinnen en vader Jacob. Ze hadden niet eens een smoes hoeven te bedenken. Ze hadden niet eens hoeven te zeggen: hij is verscheurd. Nee, ze konden gewoon zeggen: hij is een dief. Hij heeft die beker gestolen. Ze hebben hem echt bij hem gevonden. Het is vastgesteld. Maar daar denkt niemand meer aan. Dat is wonderlijk, hè? En ze geven zich over. Die broers worden gearresteerd. Zo gaat dat, gemeente. Ze hebben niets meer gezegd. Ze hebben hun onschuld niet meer betuigd. Die schellen vallen van hun ogen. En in dat ontzettende ogenblik, daar zien ze dat de Heere de zonde bezoekt. Het is Gods vinger. Nee, niet die onbegrijpelijke onderkoning. Niet die huismeester. Straks gaan ze het zeggen: God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Ze nemen hun kleren en die scheuren ze kapot. Jongens en meisjes, dat is een teken van grote rouw. Ze treuren. Misschien zijn ze bevend op hun ezels geklommen. Ze moeten terug. En het oordeel wacht. Rechtvaardig is hun straf. Ze zullen nooit meer thuiskomen. Kent u die gang? Gemeente, ben je nou gearresteerd? Ik vraag niet of je bekeerd bent, maar ik vraag of je gearresteerd bent. Alle vluchtwegen afgesloten. Was er nou geen ontkomen meer? Hebt u zich onvoorwaardelijk op die doodlopende weg toch omgekeerd? Zo gaat het. Ik zal opstaan en wederkeren. Ik heb gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. En als de Heere daar iets van leert, dan gaan we het ook doorleven. Wat we samen gaan zingen met Psalm 32, derde vers. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u. Oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed. Na ernstig overleg, mijn boze daan, gij nam die gunstig weg. En wat er verder volgt, derde vers van Psalm 32. Gevonden, we hoorden de gevonden broers en we hoorden de gevonden beker en dan als derde de gevonden boosheid. In het paleis is Jozef aan het wachten. Gemeente, dat is een wonderlijke lichtstraal, dat donkere hoofdstuk. En dan lezen we in vers 14, want hij was nog zelf al daar. En Juda kwam met zijn broeder in Jozefs huis, want hij, Jozef, was nog zelf al daar. Kunt u dat nou begrijpen? Jozef was nog al daar. Hij wist dat ze zouden komen. Hij had ze zelf laten arresteren. En nou ziet hij uit naar een komst. Jozef is ontstoken over zijn broers. En wat zal de spanning in zijn hart groot geweest zijn? Wordt nu alleen Benjamin opgebracht? Of komen ze nu met z'n allen? Komen ze nu met een schuldbelijdenis? Of houden ze vol onschuldig en vroom te zijn? Jozef staat op de uitkijk. Geef zoveel gedachten, gemeente. Het Nieuwe Testament tekent de middelaar. Die vader van die verloren zoon. En als hij nog van ver was, zag hem zijn vader. En zo staat daar ook Jozef, in dienst van zijn vader. Van de vader, met ontferming bewogen. En tegelijkertijd, nou zal in een rechte weg, zullen ze hem leren kennen. Zo doet de Heere dat. En oneindig veel meer is het ingewand van die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus ontstoken. Over een volk hem van eeuwigheid gegeven. Hij is een volle broeder geworden. Het waren alle broers van Jozef, behalve Benjamin. Maar Jezus is een volle broeder geworden. Van die ganse uitverkoren kerk. Geworden onder de wet, geboren uit een vrouw. En hij heeft ze nou lief. Dat kunnen we niet begrijpen. Hij heeft ze, wie dan? Die gearresteerde zondaren. Hij verheugt zich over zulke die op die doodlopende weg omgekeerd zijn en die niet meer verder kunnen. En die met gescheurde kleren en een verbroken hart en een verslagen geest voor zijn voeten komen. Hoort u het, gemeente? God heeft lust in een verbroken hart en een verslagen geest. Waarom? Dat is zijn eigen werk. Zo ziet hij ze zo graag komen. Met gescheurde kleren. En met de belijdenis. Ik heb gezondigd. Zo komen ze. Als vrucht van zijn trekkende liefde. Met gebogen hoofd. Met smeking. En met geween. Moet dat nou zo? Nou, misschien denkt iemand dat. Moet dat nou zo? Is dat nou niet veel te zwaar? Het kan toch ook anders? Dit is de weg, gemeente. Deze reden is hard. Zegt u nee. Weet u wat hard is? Weet u wat zwaar is om in die doodlopende weg voor te gaan? Jezelf overeind te houden. Jezelf bekeerd te vinden. Zonder dit geheim. Dat is zwaar. En dat is hard. Want die doodlopende weg. Dan weten de kinderen, ja, dat loopt vast. En in het geestelijke zo'n weg loopt uit in de dood. In de eeuwige dood. Kom maar, gemeente. En God geef als zo'n gearresteerde dief, als zo'n vastgelopen mensenkind, als zo'n ontdekte zondaar, die grote behouder des levens, Jezus Christus, die mag u gepredikt worden, ook vanavond in deze donkere geschiedenis. Zo werkt God. Ja, opdat een arm en ellendig volk aan de voeten van hem zou komen, waar het vastloopt, waar het doodloopt, waar we niets meer overhouden en waar alles spreekt van het oordeel en van het gericht, waar ik verzinken moet in die eeuwige nacht, waar ik als een smekeling kom aan de voeten van hem die zo vriendelijk nodigt, komt herwaarts. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Jozef heeft uitgezien naar zijn broeders. Die gezegende Heer Jezus Christus. O, dat ik u het liefdeshart van die borg kon tekenen. Maar mijn woorden zijn te arm. Maar hij is zo gewillig, een allergewilligste zaligmaker. Voor zulken gemeenten, voor zulken rijken zendt hij ledig weg. Mensen die zichzelf kunnen redden, die hebben hem niet nodig. Maar hongerigen, die worden met goed vervuld. En tobbers, die het niet meer kunnen, ben je er zo eentje, die komen aan zijn voeten. Hij ontvangt zondaren. Nou, dan is het gauw gebeurd, zegt u, dan is het gauw goed. Jozef, zeg maar wie je bent en omhels ze maar. Ja, zo lijkt het bij sommige mensen te gaan. En ook kan de Heer onderscheiden werken, ik weet het wel. Maar gemeente, het gaat toch nog weer een beetje anders, hè. Als nou die paleisdeuren in het slot vallen en ze Jozef ontwaren, dan lezen we: en zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En daar liggen die 11 broers, gebogen voor de onderkoning. Zou Jozef niet gedacht hebben aan die dromen, van die schoven, van die sterren, zon en maan? Wat is dat wonderlijk, daar liggen ze weer aan zijn voeten. En dan zijn de woorden van die onderkoning hard en bars. Is u dat ook opgevallen? Wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Dat zijn harde en barse woorden. Wat zullen ze gebeefd hebben? Nou zijn ze in het rechthuis. Ze zijn geweest in het koophuis, zei ik. In het korenhuis. In het eethuis. Dat is liefelijk geweest. Daar hebben ze heerlijk gegeten en gedronken. De weldaden van Jozef. Nou komen ze in het rechthuis. Verstaat u het? Het is zo groot als je koren ontvangt. Teerkost op de weg. Het is onbevattelijk groot als je gevoerd wordt in het eethuis. Het wijnhuis van de koning. Maar om nou de persoon van de middelaar te leren kennen. Om hem geopenbaard te krijgen aan je ziel. Moet je naar het rechthuis. Moet je dit leren. Daar blijft alleen maar schuld over. En dan sta je daar. Niet met je geloof. Maar met je lege handen. Met je gescheurde kleren. Met je verzonderde bestaan. Daar alle hoop. Mijn gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Dan horen we Judas stamelen. 3 keer hetzelfde. Jongens en meisjes, 3 keer hetzelfde. Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? Waarom zegt u dan nou niet gewoon, wij hebben die beker niet gestolen? Nee, we zijn geen lievertjes hoor, maar je moet ons niet onnodig zwart maken. Gemeente, hij zegt wat anders. Hij zegt wat anders. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Het gaat niet meer om die verdachte Benjamin. Het gaat niet meer om die beker. Het gaat niet om wat kleinigheden. Nee, ineens staat hij daar. God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. O, dat is zo'n onbevattelijk groot woord. Daar gaat hij buigen. Daar komt hij openbaar. Hij heeft wel eens gezegd met die andere broers, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. Hij heeft gezegd, nee, wij spreken de waarheid. Het is onze vader die is daar. En we hebben nog een broer. En we kunnen het bewijzen. En ze hebben gezegd, dat geldt, ja, dat moet een vergissing zijn. Want wij zijn echt keurige mannen, nette mensen. En nou zegt hij, God heeft onze. Bent u zo aan de grond gekomen, mijn ongerechtigheid gevonden. En dan blijft er niks anders meer over, gemeente. Dan ga je het verliezen voor God. En dan klinkt het. Wij zijn mijns Heren slaven. Zo wij als Hij, in wiens hand de beker gevonden is. Wij zijn allemaal van U. Zeg maar wat er moet gebeuren. Onze boosheid is gevonden. Niet wij zijn knechten, maar wij zijn slaven. En ik zei het u wel, een slaaf heeft weinig goeds te verwachten, zeker in die dagen niet. Dat is omkomen, gemeente. Dat is een ellendig leven. Dat is sterven in de vreemde. Dat is nooit meer in de vrijheid komen. Dat is nooit meer naar huis. Dat is nooit meer naar Jacob. Nooit meer naar je gezin. Dan wordt het sterven. Dan ligt de dood alleen maar voor ogen. Dan is het omkomen. Dan gaan we hier maar afbreken. Over enkele weken het vervolg. Van het hoogtepunt. Ik ben Jozef te horen. Maar ik heb nog drie vragen. Neemt u ze mee? De eerste vraag. Bent u nou ook in dat rechthuis gekomen? Alleen in die weg. Nog maar een keer Spurgeon. Alleen in die weg waar een schuldverslagen zonder aan de voeten van de Heere komt. Daar wil de Heere de weg openen naar Christus. En anders nooit. Dus daarom bent u nou in dat rechthuis gekomen. Net als deze broers. En Judas spreekt namens hen allen. Ze hebben ongetwijfeld niet allemaal even zwaar gezondigd. Van sommige broers weten we heel erg weinig. Maar ze hebben allemaal daarin gestemd. Veel verklaarders menen dat al die broers bekeerd zijn. Gemeente, ik weet het niet. Ach, wat weten we weinigen. Maar allemaal hebben ze gebogen. Daar in het rechthuis. Bent u daar ook gekomen? Heeft de Heer u daar gebracht? Nou, die tweede vraag. Bent u daar ook echt een verloren zondaar voor God geworden? Een onbekeerd mens die zoekt altijd de schuld bij een ander. Mijn ouders, ziet u. Mijn opvoeding, weet u. De prediking is zo benauwd. Mijn omstandigheden, nou ja, mijn karakter. Maar een mens waar de Heere in werkt. Die kan maar één ding zeggen. Ik heb gezondigd. En die komt te liggen aan de voeten van de Heere. Die kan zichzelf niet verlossen, zichzelf helpen en zeggen, zo, nou is het gebeurd, nou ben ik gered, nou ben ik ook een gelovige. Nee, die kan alleen maar liggen aan de voeten van de rechter. Ik heb gezondigd. Een derde waar ik op wijs en wat ik u vraag. Bent u net zo gewillig als Juda geworden? Ziet, hier ben ik. Ik heb gezondigd. En gij zijt rechtvaardig. En waar de Heer een zondaar gewillig maakt. En waar die rechtvaardig voelt, ik moet onder Gods oordeel buigen. Gemeente, daar ben je gewillig. Dan ben je gewillig. Dan heb je geen grote mond meer, dan ben je geen bedweter meer. Dan word je zo'n heel klein mensje voor Gods aangezicht. Wat zal er door Jozef omgegaan zijn? Zou die niet ontroerd geweest zijn? Gemeente, wat zal het hart van die gezegende koning Jezus vervullen? Als u nou zo over de aarde gaat, in die gestalt, als u dat plekje nou kent, en aan de voeten ligt van hem, wachtend totdat hij, ik heb niet verdiend, hij kan me voorbij gaan, hij kan me laten liggen, totdat hij ook mij genadig zij. Die meerdere Jozef, die schenken door zijn geest ons alle iets van dat plekje. En vergeet het dan niet, hij is ontstoken met innerlijke barmhartigheid, op last van de Vader, naar zijn wil en welbehagen, over de zulke, bij aan en bij voortgang. Amen. Wij zingen tot slot met Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Psalm 51, vers 7 is onze slotzang. gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.